beste luisteraar. Ik ben Carlien Bootsma en ik ben net terug van mijn wandeling rond het Wad. Ik ben een maand onderweg geweest met een tentje en ik had heel veel vragen die ik graag beantwoord wilde zien. En één daarvan is, wat is het effect van zeespiegelstijging op de bewoners van het Waddengebied? Ik ga jullie nu mijn eerste verhaal voorlezen over de terp van Holwert. En het mooie aan die terp is dat het zo'n 500 jaar geleden lag dat ding midden in de zee. En de zee kwam steeds verder weg te liggen, maar als het goed is, komt de zee straks weer terug. Laten we beginnen. De stof van mijn tentje klappert in de wind. Ik kampeer deze kraakheldere en koude nacht bovenop de dijk bij Delfzijl. Ik hoor allerlei geluiden die ik niet thuis kan brengen. Geritsel, gekraak. Het is 27 december 2019, de eerste nacht van mijn loop rond de Waddenkust. En ik lig absoluut niet lekker. Het gewoesh van de windmolenwieken klinkt in een onophoudelijk ritme. Ik ben bang betrapt te worden, want eigenlijk is wild kamperen in Nederland verboden. Even wil ik de hele operatie afblazen, maar mijn koppigheid houdt me op mijn plek. Dit is wat ik wilde. Het avontuur aangaan, mijn oor te luisteren leggen, uitzoeken hoe het met de Waddenzee gesteld is. Ik hoop te ontdekken wat het effect van de zeespiegelstijging is op de bewoners van dit prachtige gebied. Want de Waddenzee wordt bedreigd. Het water komt, schrijft Rutger Bregman in zijn pamflet. Voor het jaar 2100 werd lange tijd een zeespiegelstijging van maximaal 85 centimeter verwacht. Waar het KNMI 10 jaar geleden nog rekende in decimeters, rekent het nu in meters. De voorspellingen vallen steeds hoger uit. Uit onderzoek in opdracht van de Waddenvereniging blijkt dat delen van onze Waddenzee, het unieke ecosysteem van kwelders en zandplaten, al voor het einde van deze eeuw verzwolgen kunnen zijn. Op den duur komen de wadplaten onder water te staan. En dat is desastreus voor de dieren en planten die er leven. Ruim 30 vogelsoorten zijn afhankelijk van de Waddenzee als tussenstop. En in de kwelders leven zo'n 2300 verschillende soorten planten en dieren. Nu vallen de zandplaten nog 2 keer per etmaal droog met laag water. Dan onthult de zee haar vruchtbare bodem vol algen, biertjes en schelpdieren. Wat het tot een soort lopend buffet voor trekvogels maakt. Ik vermoed dat we soms vergeten hoe mooi en uitzonderlijk onze binnenzee is. En dat ze onder druk staat, dat gaat me aan het hart. De zeespiegel stijgt in Nederland al vele duizenden jaren. Maar voorspellen hoe snel het vanaf nu zal gaan, blijkt nog een hele opgave. Volgens een recente studie van de Waddenacademie, een kenniscentrum voor de Waddenzee, zullen de eerste gevolgen van de zeespiegelstijging rond 2030 merkbaar kunnen zijn in met name het westelijke deel van de Waddenzee. Tot nu toe stijgt de zeespiegel van de Waddenzee minder snel dan de wadbodem. Deze ontwikkeling, die al bijna 100 jaar aan de gang is, zorgt voor een ondiepere zee met een groeiend aantal wadplaten. Het bijzondere is, in principe leeft de Waddenzee van zeespiegelstijging. Met de zeespiegelstijging en de werking van golven en het getij wordt zand en slib aangevoerd. De grote vraag is dan ook niet hoeveel de zeespiegel stijgt, maar hoe snel. Als de zeespiegelstijging te snel gaat, kan het natuurlijke systeem het niet meer bijbenen en komen de wadplaten niet meer boven water. Ik wil weten hoe zeespiegelstijging leeft bij de mensen op de grens van land en water. Wat zien bewoners? Wat doen ze? Ik hoop de verhalen te horen van de mensen die met hun poten in de vette zeeklei staan. Hoe kijken ze in het noorden naar de dijken, naar de zee? Zijn ze nuchter als het gaat over de toekomst? Of steken ze liever hun kop in het zand? Ik hoop door te lopen met mijn tentje letterlijk het leven van mensen binnen te wandelen. Het is een manier om me helemaal in dit onderwerp onder te dompelen. Ik hoop dat ik af en toe bij mensen op de bank terecht kan, dat ze me voor even binnen willen laten in hun leven. En waarom dan in de winter? Nou, waarom niet? Op kou is prima te kleden en trouwens, zo heel koud is het ook niet meer. Daarnaast wil ik dit verhaal zo graag schrijven en ik bedacht het pas in het najaar. En zodra het plan ontsproot, moest het ook gebeuren, zo snel mogelijk. Na een slapeloze nacht pak ik in het donker mijn bevroren tentje weer in. Hier is het nog echt donker. Zonder mijn koplamp zie ik, naast het licht van de sterren, helemaal niets. Ik hijs mijn backpack op mijn rug en loop verder over de Groningerdijk. Richting het westen, richting Friesland. Doorlopen is nu de enige manier om warm te blijven. Gisteren kwam ik langs verschillende nieuwe vormen van kustbescherming. De dubbele dijk bij de Dollard en de brede groene dijk bij Bierum. Bij die laatste komt achter de Waddendijk nog een dijk. Het gebied ertussen wordt gebruikt voor bijvoorbeeld zilte landbouw en er wordt slib uit de troebele Eems opgevangen. Een groot deel van de Waddenzeedijk voldoet op het moment niet aan de normering. En door zeespiegelstijging wordt versterking een steeds grotere kostenpost. Vandaar de 12 innovatieve dijkconcepten langs de Waddenzee. Daar wordt informatie verzameld over hoe de versterking voortaan sneller en goedkoper, maar net zo gedegen kan zijn. Het stuk Ommelander Zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven is net klaar. Hier werd afgelopen jaren hard gewerkt om de dijk op nieuwe deltahoogte te brengen, 10 meter boven NAP. Er moest 2 meter bovenop. Het is een indrukwekkend ding geworden. En pijnlijk. Ik voel de nieuwigheid aan mijn voeten en gewrichten aan het einde van de dag. Het asfalt geeft niet mee. In de eerste paar dagen tref ik mensen die vlak aan de dijk wonen. In Termunterzijl, Delfzijl, Noordpolderzijl en Lauwersoog. De mensen die ik spreek geloven niet zo in een versnelde zeespiegelstijging. Het is vooral bangmakerij vanuit de politiek. Zegt een lieve, wat schuchtere man die ik tref op de pas verhoogde Ommelanderzeedijk. Hij blijkt zelf veilig op 4 hoog te wonen. Ik zie het wat alleen maar vlakker worden en ondieper, zegt Waddenschilder Geurt Busser. De natuur is altijd aan verandering onderhevig, zegt garnalenvisser Henk Buitjes. We vangen nu ook ansjovis boven de Waddeneilanden. Klaas Wiersma en zijn vrouw duiken beide graag in de Noordzee. Ze wonen in een klein huisje aan de dijk en zagen het zeewater afgelopen 2 jaar flink warmer worden. Zo'n 2 à 3 graden. Dat lijkt niet veel, maar heeft zeker impact op de natuur, zegt Wiersma. Maakt hij zich zorgen? Het water staat hier wel eens hoog, maar niet zo hoog dat het eng is. Ik kijk af en toe onder mijn capuchon door. De regen slaat in mijn gezicht. Ik kan de kerktoren van de monumentale Sint-Willibrorduskerk van Holwert al een tijdje zien. Het is nu niet ver meer. Ik weet dat de kerk 4 bovenop zijn terp staat. Een paar meter boven straatniveau. Het is die terp die voor mij symbool staat voor zeespiegelstijging door de eeuwen heen. En voor huidige verandering. Het is vrijdag 3 januari als ik verkleumd en chagrijnig Holwert binnenwandel. Ik wist van tevoren dat deze loop niet altijd leuk zou worden, maar ik verwachtte niet dat ik er op een bepaald moment helemaal klaar mee zou zijn. De lucht is donkergrijs en dreigend, de hele dag al. Het is in totaal zo'n 10 minuten droog geweest en ik weet inmiddels dat mijn jas niet waterdicht is. Alles is nat en ik ben verkleumd en daar baal ik van, want ik wil mezelf kunnen redden. Ik heb inmiddels 117 kilometer over de dijk afgelegd en de komende dagen blijf ik in het dorp hangen om meer te weten te komen over het megaproject Holwert aan Zee. Holwert leeft al eeuwen met de rug naar het water. Als je vanaf het centrum naar de zee wil lopen, ben je 40 minuten onderweg. De zee ligt verstopt achter de dijk en zo'n 3 kilometer landbouwgrond. In de middeleeuwen werd de eerste zeedijk gelegd en door inpolderingen kwam de zee steeds verder van het dorp af te liggen. Voor de bedijking in 1562 stond de Sint-Willibrorduskerk hoog en droog op zijn terp aan zee. En die historische verbinding moet terug, vinden de initiatiefnemers van Holwert aan Zee. Het zeewater moet weer tot aan de voet van de terp komen. Het godshuis ligt nog altijd een stuk hoger dan de rest van het dorp. De weg erheen, de Tjerkestritte, Kerkstraat, loopt best omhoog. Wat een werk moet het geweest zijn om die terp beetje bij beetje op te hogen. De meeste terpen zijn in de loop der jaren weer afgegraven. Toen de zee achter de dijken verdween, verloren ze hun functie. En de vruchtbare grond kon goed elders worden gebruikt. Maar die kerkterpen bleven, met het oog op de graven, vaak bewaard. Ik ga op zoek naar de eigenaar van de lokale supermarkt in het centrum van het dorp, Marco Verbeek. Hij is een van de bedenkers van het plan. De supermarkt is snel gevonden. De eigenaar eveneens. Ik schud hem bij de kassa's de hand. Wel mooi dat erin of net, zegt hij in het Fries. Wel mooi dat lopen, of niet? Waarop ik antwoord, op dit soort dagen minder. Verbeek, ran je het rik bij. Regen hoort er ook bij. Ik als Fries versta, niet aanstellen. En hij heeft gelijk. Hij weet als geen ander door te zetten, ook als de zaak voor anderen verloren lijkt. Hij doet er al jaren alles aan om zijn dorp te redden van leegloop en verpaupering. Want waar Holwert ooit een welvarende handelsplaats aan zee was, kampt het dorp, net als de rest van Noordoost-Friesland, al ruim een decennium met bevolkingskrimp. En met de mensen verdwenen voorzieningen en banen. De ziel ging verloren. Verbeek bedacht in 2014 met 3 andere dorpsgenoten dat het tij alleen nog te keren was met een grote ingreep. Een doorbraak van de Waddenzeedijk, waardoor de getijden weer vrij spel krijgen. Met Holwert aan Zee wordt de rijke kwelder, waarin het terpdorp eeuwen lag, teruggebracht in het landschap. En met het water volgt hopelijk ook economische ontwikkeling. Er komen een haven, een boulevard, een binnendijkstrand, vakantiewoningen op palen, een bezoekerscentrum en de pier voor de veerboot naar Ameland krijgt een facelift. Het is de vier vooral te doen geweest om de bedrijvigheid terug te krijgen. Dat het zoute Getijdenmeer met brakke overgangszone goed is voor natuur, dat is mooi meegenomen. De schop in een dijk zetten druist volledig in tegen de beweging van de afgelopen eeuwen. Dijken moesten hoger, breder, sterker. Na de watersnoodsramp rolden we het befaamde deltaplan uit. We trokken een muur door het landschap en draaiden de zee onze rug toe. Tot voor kort. Er begint iets te veranderen. Hoe anders was het in de middeleeuwen, toen onze voorouders op Terpen woonden. Ze leefden met de zee, ze leefden ervan, lieten het leven. De eerste bewoners hoogden hun terpen op met wat ze maar voor handen hadden. Huisvel, plaggen, mest. Alles om droog te blijven, wanneer het water tweemaal daags de terpjes omsloot. De Romeinse militair, politicus en historicus Plinius de Oudere bezocht rond het begin van de jaartelling het vroege Friesland. En wat hij aantrof, daarvan vielen hem de ogen bijna uit de kop. Plinius schreef: daar bewoont dit miserabele ras opgehoogde stukken grond of platforms die ze met de hand hebben aangelegd boven het niveau van het hoogst bekende tij. Levend in hutten gebouwd op de gekozen plekken lijken zij op zeelieden in schepen als het water het omringende land bedekt, maar op schipbreukelingen als het getij zich heeft teruggetrokken. Plinius kon als rechtgeaard Romein niet begrijpen wat dit miserabele ras bezielde, toen bleek dat ze liever op hun bulten bleven wonen dan dat ze zich onderwierpen aan de zegeningen van het Romeinse Rijk. Ook toen steeg de zeespiegel. Het verschil met nu is dat de kust met dijken en dammen is vastgelegd. Een flinke noordwestenstorm stuwt het water tegenwoordig hoog tegen de dijken. Terwijl in een kwelderlandschap zonder dijken het water over een groot gebied uit kon stromen. Diezelfde koppigheid en onverzettelijkheid die Plinius zag, zie ik ook terug bij de vier mannen van Holwert aan Zee. Hoezo zou je geen gat kunnen maken in een dijk? Inspecteur Theo Broersma, aardappelboer Hessel Hiddema, beleidsondernemer Jan Zijlstra en supermarkteigenaar Marco Verbeek willen zich niet neerleggen bij de teloorgang van hun dorp. Jan Zijlstra en Marco Verbeek vertellen over Holwert aan Zee in een oude school die is ingericht als hun projectkantoor. Door het raam is, achter een heel stuk land, nog net de glooiing van de dijk te zien. Daar vertrekt de veerboot naar Ameland. De zee weer binnenlaten dus. Een gigantisch project. De vier jongens, zoals ze in het dorp zeggen, worden nog regelmatig voor gek verklaard. Maar ze pakken het aan onder het motto: we zien wel hoe ver we komen. Ik ben vooral benieuwd naar het doorsteken van die dijk. Ik zag immers de laatste 117 kilometer dat er elders vooral wordt ingezet op het buitenhouden van water. Volgens Jan Zijlstra is de manier die zij voor ogen hebben, met een dubbele dijk, de beste manier om zeespiegelstijging het hoofd te bieden. Hij zegt dat we, door de dijk door te steken, weer leren leven met het water, in plaats van de strijd ermee aan te gaan. En het kan het begin van een nieuwe beweging zijn. Ternaert, 5 kilometer verderop, is ook geïnteresseerd. Dit is een plan dat voor de hele Friese Waddenkust grote betekenis kan hebben, zegt Verbeek. We kunnen wachten tot de dijk doorbreekt. Of wij nemen nu de regie en bepalen zelf waar het water gaat stromen. En natuurlijk steken ze niet zomaar de dijk door. Het water wordt gecontroleerd binnengelaten. En er komt een stormvloedkering die op slot gaat als het water te hoog komt. Qua waterveiligheid zitten ze in Holwert volgens de initiatiefnemers tot 2100 goed. Net zo goed als wanneer ze de dijk niet zouden doorsteken. Niemand weet precies hoe het met zeespiegelstijging zal gaan. Een superstorm houden we hier ook niet tegen, zegt Verbeek. Hij vervolgt: we hebben het voorrecht dat we zelf de rampen en overstromingen niet hebben meegemaakt. Als we met het plan waren gekomen in Zeeland, waren we waarschijnlijk op veel meer weerstand gestuit. Hij weet zeker dat het wel losloopt met die zeespiegelstijging. We moeten niet uit angst redeneren, want dan kun je zoiets niet van de grond krijgen. We moeten niet uit angst redeneren, want dan kun je zoiets niet van de grond krijgen. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk en het plan verbindt het dorp. In Holwert staat inmiddels bijna geen huis meer te koop en dat was voorheen wel anders. De mannen vormen eigenhandig de toekomst van hun dorp. En daarmee laten ze zien dat wij allemaal, als we dat willen en er hard voor werken, kunnen bijdragen. Kunnen bouwen aan onze toekomst. Ze zijn misschien geen groot projectbureau, maar ze durven wel groots te denken. Het benodigde bedrag, 63 miljoen, voor de eerste fase van het project. De dijkdoorbraak, de geul en het beleefmeer, zoals ze dat daar zeggen. De plaswater aan de binnenkant van de dijk, is inmiddels bijna binnen. De provincie Friesland zegt 10 miljoen euro toe, de gemeente 5 miljoen, de regio-deal van het Rijk 7 miljoen. En de Nationale Postcode Loterij steunt het initiatief met 15 miljoen. De terp met daarop de Sint-Willibrorduskerk komt weer aan het water. Daar zijn de initiatiefnemers van overtuigd. Het zoute water raakt straks voor het eerst in 450 jaar weer de voet van de terp. Voor mij is het na 3 dagen in Holwerd weer tijd om te vertrekken. Mijn reis gaat verder richting het westen, over de Friese Zeedijk en de Asserdijk over. Daarna bezoek ik de Waddeneilanden. Er zijn nog zoveel vragen onbeantwoord. Wat betekent die verzanding in de Waddenzee? En hoe verhoudt zich dat tot zeespiegelstijging? Wat betekenen veranderingen voor de natuur in het gebied? Maken bewoners zich zorgen of is dat allerminst het geval? Heel erg bedankt voor het luisteren. En dit verhaal is onderdeel van een serie en er volgen straks nog 2 verhalen. Mocht je nou willen meepraten over dit onderwerp, ga dan naar de correspondent. En onder het verhaal kan je meepraten met deskundigen en je kan je vragen daar ook kwijt. Ben je nou nog geen lid? Ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid. Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En ook journalist Nina van Oostrum leverde een onmisbare bijdrage, waarvoor eeuwig dank.